Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 3. Aan de orde van behandeling is vanavond zondag 7 van de Heidelberger Catechismus, waar het gaat over het geloof. Enige tijd geleden dat we met elkaar behandelden zondag 6, waarin het mede ook in zondag 5 ging over het mens en het God zijn van Christus en de noodzaak van zijn mens zijn en van zijn God zijn. Ten slotte eindigden wij in de vraag die u in zondag 5 aan het eind ziet staan en in zondag 6 aan het eind ziet staan, waaruit weet gij dat en wie is deze middelaar? Nu gaan we verder met zondag 7, waar staat: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt: nee, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit loutere genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, die we straks lazen, die we samen beleden, in een hoofdsom leren. Tot zover. Wij zijn gemeente naar de orde van de catechismus midden in het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Maar voordat dat gebeurt, stelt de catechismus eerst een andere vraag aan de orde, omdat, zoals u nog wel weet, in het eerste deel van de catechismus aan de orde is geweest dat Adam de veroordeling, de vloek, de dood heeft gebracht over alle mensen die achter hem staan, zoals de Heer Jezus Christus het leven, de gerechtigheid en de vrede brengt over allen die achter hem staan. Nu wordt er eigenlijk een merkwaardige vraag gesteld, namelijk deze: of nu alle mensen, zoals zij in Adam zijn verdoemd geworden, ook in Christus opnieuw tot genade worden aangenomen. Je zou haar zeggen een logische vraag, omdat wij weten dat de Bijbel erg gesteld is op de eerste en de tweede Adam. Dus als twee polen telkens opnieuw op elkander betrokken zijn. Nu valt hier het woord zaligheid, dat is eigenlijk redding, totaal, compleet, naar lichaam en ziel, nu en straks. Dat is wat gemeend. Wanneer deze vraag aan de orde wordt gesteld, dan kan er aan de ene kant zijn de vertwijfeling en aan de andere kant de geprikkeldheid, de ergernis, om met het laatste maar te beginnen. Zodra mensen maar ruiken dat het offer van Christus niet alle schepselen, niet alle mensen ten goede komt, worden ze boos. En vinden zij dat een achterhaalde en overleefde vraag, om je bezig te houden met de vraag wie er wel en wie er niet zalig wordt. Die vraag kan ook tot vertwijfeling leiden. In die zin, de mens denkt, zou God met mij te doen willen hebben? In het algemeen kan die vraag uit allerlei motieven worden gesteld. Er kwam een keer een man tot de Heer Jezus, en die had de Heer Jezus verschillende malen horen preken, en hij dacht, het is lang niet vanzelfsprekend dat een mens zalig wordt, gered wordt. En daarom zei hij, er zijn er zeker maar weinigen, heren, die zalig worden. Daarop had de Heer Jezus dus naar zijn besef alleen maar te knikken. Maar dat deed de Heer Jezus niet. Want de Heer Jezus zei niet dat het er weinigen waren en dat het er velen waren, maar hij zeide tot die man, strijd gij om in te gaan. Kijk, gemeente, dat hebben wij vanavond ook nodig. Want wanneer wij zo gaan zitten knikken en zeggen, ja, maar zo is het wel, dan zitten we nog op onze stoel of bak. Maar zijn we er zelf niet bij betrokken? Toch, gemeente, is het een ontroerende zaak dat niet alle mensen zalig worden. En dat leert de schrift duidelijk. Niet alle mensen gered worden. Het is inderdaad een veel groter wonder wanneer een mens gered wordt dan wanneer hij niet gered wordt. Het is voor de overlevenden in de aardbeving in Peru een veel groter wonder dat ze niet in de aarde verzwolgen zijn, dan dat ze er nu nog op mogen leven, in welke ontzettende omstandigheden ook. Gemeente, dat is al een zaak apart, maar het punt van de vergelijking tussen Adam de eerste en Adam de tweede, Adam en Christus, is niet hoeveelen precies staan erachter, die zijn God bekend. Maar het punt van de vergelijking, dat is dat Adam overdraagt de zonde, het oordeel, het gericht, de dood. En het punt van de vergelijking bij de Heer Jezus is dat hij ook overdraagt. draagt het leven, de gerechtigheid en de vrede. En inderdaad, gemeente, de Heer Jezus zelf heeft gezegd dat er is een brede weg en een smalle weg. Op die brede weg wandelen er velen. En op die smalle weg wandelen er weinig. Dat is uit de mond van de Heer Jezus zelf voortgekomen. Hij het indringend onderricht in de bergrede heeft gegeven, dan zegt hij: strijd om in te gaan. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daarop wandelen. De poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt, heeft Jezus zelf gezegd. En in de dagen van Noach was er praktisch maar één gezin dat God vreest. De rest kwam op. In Egypteland werden alleen zij gered, ook onder de Israëlieten die achter het bloed schuilden. Anderen werden gedood. En in de woestijn werden alleen zij genezen die opzagen naar de koperen slang. De anderen stierven. Al het water van de zee was niet af. Dat wij allemaal van dezelfde hoop komen, maar dat er zijn kinderen Gods en kinderen der duisternis. Dat er zijn gelovigen en ongelovigen. Niet alleen dat ze er zullen blijken te zijn, dat ook. Maar dat ze er hier en nu zijn, ook niet door ons precies altijd aan te wijzen, maar ze zijn er. Dit irriterende, dit ergernisgevende onderwijs is vandaag zo nodig, omdat in allerlei kerken de algemene verzoeningsleer zich baanbreekt. Men is veel meer gezet op de dienst in deze wereld, in de oikoumene, in de bewoonde wereld zoals wij die zien en tasten. En men is, gaat er veel meer vanuit, men discussieert er eenvoudig niet over, dat Christus voor allen de dood is ingegaan en allen in de staat der genade heeft gesteld, dan dat men het Bijbels onderwijs ter harte neemt wat hier door Jezus zelf wordt gezegd. Dwaling. Je moet worden bestreden met de wapenen van het woord. Niet om nu te gaan tellen die wel en die niet. Nee, want gemeente, als het erop aankomt, zijn zij die zalig worden ontelbaar, zegt Jezus zelf. Grote scharen die niemand tellen kan. Maar dat doet het eerste niet te niet. God neemt de mens ernstig, doodernstig, zo ernstig, dat hij met hem gaat tot aan de rand van de afgrond en eroverheen. Zo ernstig neemt God de mens. De gemeente, dat wordt hier uitgedrukt, dat zij gered worden die Christus worden ingeleid. Dat is een zeer barmhartige leer. De leer van de alverzoening en de algemene verzoening is hoe wijd en breed ook buitengewoon onbarmhartig, omdat het Christus in tweeën scheurt. Men zegt wel dat hij de zaligheid verwierf, maar de toepassing laten ze niet aan hem over, maar nemen ze zelf in de hand, met behulp van de vrije wil, die er niet is. Een zeer onbarmhartig leer. Want in deze leer wordt de hemeldeur gesloten. Maar wat hier ons uit de Bijbel wordt onderwezen is een zeer barmhartige leer, onderwijs. Christus heeft hier de handen vrij. Die bepaalt. Zij alleen worden gered die Christus worden ingeleid. Let er wel op, gemeente, dat hier onmiddellijk de Heer Jezus in het middelpunt wordt gesteld. Catechismus diep zij ervan overtuigd is van de verkiezende aard van de genade God, valt niet terug op de leer der verkiezing die zij van harte in een andere zondag beaamt. Maar de catechismus gaat als een pedagoog, als een zielszorg, met de mensen niet naar de verborgen achterkant, maar naar de voorkant, dat is de inlijving in Christus. Dat stelt de catechismus aan de orde. Dat betekent, gemeente, dat de gemeente God niet een verzameling van zandkorrels is, maar een lichaam. Dat de ledematen of de lidmaten of de leden organisch zijn ingevoegd in dat lichaam. Dat betekent heel concreet dat wij allemaal aan de verkeerde boom zitten. En dat wij als dode takken staan aan een dode boom, Adam. Betekent, gemeente, dat wij doodgeboren zijn. Zekere zin. Betekent in dit geval dat de Heilige Geest een scherp mes neemt en ons van die oude stam afsnijdt. Dat is een beeld. En ons als een end in die nieuwe stam in Christus inleidt. Zo dat wij de sappen, de inhoud, leven, voedsel van die nieuwe boom van Christus ontvangen. En zoals u en mijn hart, zolang het klopt, het stuwend orgaan is om het bloed door het hele lichaam heen te stuwen, zodat al onze leden of ledemazen bewegelijk zijn, gevoed worden, zo is Christus het hart van zijn kerk. Al zijn leden doorstuwt, al zijn leden door zijn Heilige Geest doorstroopt en ze elektrificeert in het leven stelt en in het leven had. Daarvoor, en daar gaat het hierom, is dringend noodzakelijk die inleiding. Daar staan of vallen wij mee voor even. Er staat hier letterop, zij, alleen zij die Christus worden ingeleid. Dat ondergaan wij. De catechismus heeft ons geleerd dat wij geneigd zijn tot elke vorm van kwaad. En ongeschikt zijn tot enig goed, zeker tot het goed om te geloven dat God goed is. Dat ingelijfd worden, gemeente, dat is de verborgen achterkant van het geloof. Dat kun je ook wedergeboorte noemen of vernieuwing of welk woord je ook maar gebruiken wil. Maar dat ingelijfd worden in Christus, dat is zo'n diep geheim. Zoals alle ontstaan van het leven een diep geheim is, dat wij het alleen aan zijn roerselen, aan zijn werkzaamheden kennen. Dat betekent dat wanneer God ons van dood levend maakt, dat hij ons handen geeft om te tasten naar het woord der belofte. Voeten geeft om bij onszelf vandaan te snellen naar hem toe. Oren geeft om hem te horen, ogen geeft om hem te zien, een reactievermogen om te reageren op het woord God. Dat betekent dat deze inlijving, die verborgen achterkant van het geloof, openbaar komt naar buiten. En wanneer die inlijving precies plaatsvindt, gemeente, daar hebben al onze vaderen van gezegd, laten we daar onze vingers afhalen. Want alle oorsprong van het leven is een wond. Maar laten we ons vooral richten op datgene waarin dat leven zich openbaart. Want het is een inleving in hem, in Christus zelf, en dan in zijn weldaad. Christus en zijn weldaad. Dat Christus veel weldaden verworven heeft voor alle mensen is duidelijk, al zou het alleen maar zijn dat wij allemaal een schuddak tegen de toren God nog boven ons hoofd hebben. Dat Christus nog veel meer weldaden voor zijn volk verworven heeft is ook duidelijk. Maar gemeente, wij moeten er scherp op letten dat wij Christus worden ingelijfd. Misschien kan ik dat het best met een beeld duidelijk maken. Kent allemaal de geschiedenis van Isaac en Rebecca. Isaac moet een vrouw hebben en slans wijs, slans eer, Eliezer gaat op aard, krijgt veel cadeaus, nee. En Eliezer is een uitnemende boodschapper, vertelt zijn opdracht, geeft Rebecca geschenk op geschenk, waar ze gewoon van verbaasd is. En op een verborgen wijze wordt haar hart beroerd om naar Isaac te gaan. Maar gemeente, dacht u niet dat toen Rebecca bij Isaac zelf kwam, zij niet zei, jouw geschenken zijn waardeloos, maar jij gaat alle geschenken te boven, omdat je mijn man bent. Wel, zo zijn er talloze weldaden van Christus, die zo groot zijn dat wij ze haast niet kunnen zeggen. Maar hij, gemeente, gaat alles te boven. Doet voor u en voor mij. Of het ons gaat om Christus zelf. Of dat wij met behulp van Christus aan het oordeel willen ontkomen. Of wij hem lief hebben om hem zelf wil. De Bijbel is er vol van. Dat ze tegen de kinderen God zegt, Gode aangenaam, maar in de geliefde, met God verzoend, in het, door God gezegend, in het, nieuw schepsel, in het, God maakt zo, in Christus Jezus, meent de. Het gaat om de persoon. En dat mogen wij vandaag met grote kracht onderstrepen. Zie dan, Christus zelf is een noodzaak, ook in zijn kostbaarheid. Ook in alles waarvoor en waarin hij zorgen kan. De schrift laat het scheidslijn lopen langs Christus heeft. Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon God ongehoorzaam is, die heeft het leven niet, maar op hem blijft de toorn God tot in eeuwigheid. Gemeente, wat is het zaad als die hand des geloofs op Christus zelf mag rusten. Voordat die hand des geloofs op Christus rust, valt er alles uit, alle valse munt van u en mijn kap. Inleiding in Christus. Meenten daar staan of vallen wij mee? Tweede vraag luidt, maar wat is nu eigenlijk een waar geloof? Echt geloof, oprecht, staat er in de oude catechismussen. Oprecht wil zeggen echt. Vroeger was er in Haarlem een oprechte Haarlemmer Courant. Dat betekent de echte. Kranten zijn meestal niet oprecht. Maar oprechte Haarlemmer Courant wilde zeggen de echt. Oprecht geloof wil zeggen een echt geloof. Want gemeente, naarmate de kostbaarheid van een zaak toeneemt, na diezelfde mate krijgen wij ersatz, vervangingsmiddelen. Struikgewas in de tuin des Heren dat er veel op lijkt, toch niet is. En u weet dat onder ons het woord historisch geloof nog wel eens valt. Dat bedoelt men mee, ja. Ik aanvaard de Bijbel wel als het woord van God, maar ik heb er zelf geen deel aan. Gemeente, dat geloof dat staat nog beneden het duivelsgeloof. Want we lezen van de duivelen dat zij geloven en die sidderen tenminste nog. Want die weten dat God al zijn dreigingen tegen hen zal volvoeren. En als hier nu mensen zijn die zeggen ik heb een historisch geloof en ze zijn zo koud als een steen, dan staan ze nog beneden de duif. U zegt dat is scherp. Daar ben ik me van bewust, maar het moet nog 3 keer zo scherp gezegd worden. Om u uit die vaste gerust wakker te schudden. Want gemeente, hoe is het nou in Gods naam mogelijk om de Bijbel te aanvaarden als Gods woord, terwijl daar de verschrikkelijkste bedreigingen voor u en mij instaan en daar koud onder te blijven. Terwijl daar de heerlijkste lokkingen en uitnodigingen instaan en daar onbewogen onder te blijven. Maar desniettemin, gemeente, zegt Paulus tegen Agrippa, ik weet dat gij de schriften gelooft. Maar hij lezen er niet uit. En dat gebeurt vandaag nog. Dat is een onechte vorm. Tijdgeloof al precies zo. Er dichterbij komt moeilijker om te onderscheiden. Tijdgeloof, dat is dus dat felle, dat bewuste, dat opschietende, dat in één keer meegenomen worden. Maar er is geen diepte, er is meer boven de grond dan onder de grond. En er is geen fundament, er zijn geen wortel. En als de verdrukkingen komen, vallen zij af. Wij spreken verder van een wondergeloof. Dat betekent dat een mens gelooft dat er aan hem of door hem een wonder kan gebeuren. Dat zien we in de Bijbel ook, aan hem. En denk maar aan die 9 melaatsen. Door hem, denk maar aan Judas. En toch kan het een onechte vorm zijn. Het ware geloof, gemeente, is niet alleen een stellige kennis of weten, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, het eeuwige leven is en wordt geschonken. Kort gezegd, gemeente, gaat het in het geloven om 2 kernwoorden, weten of kennen en vertrouwen. Sommigen voegen daartussen toestemmen, weten of kennen, toestemmen, vertrouwen. Maar als u het Bijbelse arsenaal wilt leeghalen over woorden voor geloven, dat is een prachtige bezigheid voor onze jongere en oudere gemeenteleden, dan krijgt u lijsten van woorden die allemaal betrekking hebben op geloof. Niet alleen kennen, weten, geloven, vertrouwen, maar ook onderwerpen, verwachten, uitzien, hopen. Hebt u wel eens het boekje van Comrie gelezen, het Bijbels ABC? Het mag dan verouderd zijn, althans in de taalgebruik en in de vorm. Maar deze man heeft schatten in dit boekje tevoorschijn gehaald en de Bijbelse woorden voor geloven uit de Bijbel telkens opnieuw naar voren gebracht. Aanhangen, betrouwen, liefhebben. Maar gemeente, wij vatten dus vanavond op voetspoor van de catechismus dat geloven in die 2 woorden weten en vertrouwen. En wat is nu eigenlijk geloven in de grondbetekenis? Dat is zich verlaten op iemand voor betrouwbaar verklaren. Van iemand zeggen dat het waar is wat hij zegt. God voor waarachtig houdt. Zijn beloften niet ontkrachten door ons ongeloof, maar zijn beloften voor stellig en vasthoudt. Het geloof, gemeente, is dat wonderlijke reactievermogen dat je aan een mens kunt waarnemen in zijn ogen, in zijn luisteren, in zijn handen, in zijn gaan, in zijn staan. Dat is zo de hele mens omvat, aangrijpt, omzet. Dat hij een andere blikrichting krijgt. Van dood leeft. Van dood horen. Van ongehoorzaam gehoorzaam. Ga zo maar door. Geloven, gemeenten, is een werkwoord. Dat betekent, het is niet alleen die gesteldheid der ziel die in ons gewerkt wordt, maar het is vooral een werkwoord. En mensen die hier zitten en die zitten er, die zware lichamelijke arbeid moeten verrichten, die hebben extra voeding nodig. En het geloof, gemeente, dat moet werken als een paard. Dag en dag. Omdat dat geloven, gemeente, tegelijkertijd is de strijd tegen alle machten die ons aftrekken. Er zijn mensen die zeggen dat zij dat geloof op de een of andere dag hebben genomen of op touw gezet of in actie gesteld. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze dat maar zullen afwachten of het ooit komt. Maar beide zijn vruchten van de dood. Want de aard van het geloof is spanning, strijd, worsteling, uitzien, verlangen, hopen, aangrijpen. Het ware geloof, gemeente, dat is zoiets wonderlijks dat het nooit in de menselijke begrippen valt in te passen. Moeten de jongens aan denken op de middelbare school. Het kan best zijn dat je hele knappe leraren hebt. En aan de universiteit een hoogleraren. En het kan best zijn dat deze mensen zich christenen noemen of het misschien ook wel zijn. Eén ding moet je nooit vergeten. Dat het geloof heeft zijn eigen kennis. Dat is door niemand te controleren, dat is door niemand te ontkennen, dat is door niemand te bevestigen. Het geloof heeft zijn eigen wetenschap. En al zouden al 100.000 mensen tegen je zeggen, je bent gek, en je bent uit de tijd, en je kunt niet mee. Wanneer je door dat geloof in de stelligheid van God en zijn woord wordt gesteld, dan deert het je niet. Ja, je hebt er wel verdriet van. Maar dan sta je vast. En hoe zullen nu die jongens en meisjes ook van het toekomstig Zoetermeer worden vastgehouden? Als ze dat echte geloof naar de zijde van de kennis van het weten hebben. Dat is zeker ook een stuk verstandelijke kerk. Want onkunde, gemeente, is de baarmoeder van de dwaling. En die vermagering van het gemeente en kerkelijk leven hangt onder andere samen met het verzuimen van de huisgodsdienstoefening. Van het 's morgens, 's middags en 's avonds lezen, voorgaan, bidden, zingen als het kan. Maar ook door de verwaarlozing van de catechisatie, door de verwaarlozing van de middelen. Onkunde is de moeder van alle dwaling. Maar tegelijkertijd weten wij, gemeente, dat hoezeer ons verstand en ook ons hart met de bijbelse kennis gevuld is en vervuld is, en doe het maar en trouw, dat het nodig is dat het een instrument wordt van de geest. Want die bijbelse kennis ligt altijd overhoop met onze natuurlijke kennis. Vandaar dat die natuurlijke kennis zegt, zou het wel? Vraagteken. Kijk, gemeente, de kennis waar het hier over gaat, is weliswaar gevuld met de Bijbelkennis, maar het is tegelijkertijd een band om God en om jouzelf heen. De gemeente heeft een levende kennis, een persoonlijke kennis, een bevindelijke kennis. Dat is niet een kennis van ziezo, dat is bekeken, dat weten we dan. Maar in tegendeel, gemeente, dat is een kennis die levend maakt. En Gods woord is dat. Voor zover het aangaat, de dingen der zaligheid. Er staan moeilijke dingen in. Maar hoe een mens zalig kan worden, dat staat heel duidelijk in Gods woord. En God geeft zijn kinderen het getuigenis van de Heilige Geest in hun hart, dat die schriften van God zijn. Als je het daar moeilijk mee hebt, daar op die achterste bank of waar dan ook, dan moet je daar vooral om vragen. Want God geeft een inwendig getuigenis, niet buiten die schriften om, maar dat die schriften van God zijn. Zo heeft Jezus geleefd. En daarom heeft Jezus in de simpelheid en in de eenvoud geleefd, uit de schriften als het ene ongebroken Godswoord. Vandaar dat de duivel al even bezig is om die eenheid der schriften te breken. Zeggen mensen, dat zijn allerlei kennislagen, dat zijn allerlei vroomheidslagen, dat moet je allemaal met een ontleedmesje uit elkaar halen. Maar het woord Gods is een instrument in de handen van de Geest. Gemeente, er staat op deze zal ik zien op de armen en de verslagenen van geest en die voor mijn woord bidt. Timotheus heeft van kindsbeen de schriften geweest die hem wijs maakten tot zaligheid. Wel nu, gemeente, dat staat dat wij alles voor waarachtig houden. Nou, dat is geen kleinigheid. Daar hebben we ons leven lang onze handen vol mee. Dat leren we ook niet in een dag of een jaar. Er staan een heleboel dingen in die wij er eigenlijk uit willen hebben. Als ik bijvoorbeeld ruzie heb met mijn buurman, ik heb het gelukkig niet, maar het kan, dat ik hem 70 maal 7 maal moet vergeven. Er zitten er hier wel, die ruzie met de buren hebben. Er staat in de Bijbel dat je die man 70 maal 7 maal zult vergeven. Nou zijn wij allemaal orthodox. We zeggen, denk erom dat je met je vingers van de Bijbel afblijft, hoor. Maar zelf. Er zijn hier mensen die in het huwelijk ruzie met elkaar hebben. Sparring. Zijn ze bereid om elkaar 70 maal 7 maal te vergeven? De knieën voor God. Er zijn hier ouders die het niet met hun kinderen kunnen vinden en omgekeerd. Zijn we bereid? Vul zelf maar in. Het is zo makkelijk gezegd om alles voor waarachtig te houden. We kunnen een aardig woordje doen, gemeente. Het is ook nodig op zijn tijd. Maar als, dat betekent in zonderheid wet en evangelie. In de wet veroordeelt God ons, in het evangelie spreekt hij ons vrij. En om het nu voor waarachtig te houden dat God mijn hele leven van de baarmoeder van mijn moeder af heeft veroordeeld, dat er niets aan me deugt, dat met mijn eigen hand ondertekenen dat ik het voor waarachtig had, dat betekent dat ik er amen op zeg. En dat het in mijn leven komt dat ik God liever krijg dan mezelf. God is een deugd en God is een uitspraak en God is een woorden. Dat ik dat allemaal voor de waarachtig had. En dat ik geen uitvluchten hanteer. Ook die we elke dag gebruiken of denken. Of die op de bodem van ons hart liggen. dat God er een streep door zet voor waarachtig. Voor waarachtig houdt het getuigenis van het woord aangaande Christus. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken, dat ik dat voor waarachtig had. Want gemeente, als ik dat geloof, voor de eerste maal dat ik zalig kan worden, ik, u, springen we God in de lucht. Christus Jezus, waarachtig belooft, wat hij, waarachtig maakt wat hij zegt. Gemeente, Christus is zo noodzakelijk, maar hij is ook zo gepast. En hij past precies bij mensen die hem nodig hebben. En dan gaat alles naar hem af. En dan gaat onze eigen gerechtigheid eraan. Want laten we nog eerlijk zijn, gemeente, en vergeef me dit woord. Maar buiten Christus stikken we in onze eigen gerechtigheid. We zijn veel te goed om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Veel te goed om van genade te leven. Christus wordt genoeg, zegt. En hij zegt, al waren uw zonden als scharlaak, ze zullen worden witter dan wol en witter dan sneeuw. En Christus is ook zo gewillig geweest. Hij heeft de macht, jawel, maar hij heeft ook het vermogen. Er zitten hier wel mensen die in de gaten gekregen hebben via hun onmacht, dat je eigenlijk niet wilt. Dat is de diepste kern van ons verzet. Nu staat vanavond voor ons een zeer gewillige Christus en een gewillig makende geest. Dat ik dat nu allemaal voor waarachtig had. Gemeente, dan rijst Christus in de spiegel van het woord voor ons omhoog. En staat hij voor ons zoals hij door de Vader is gesteld. Ook voor allen die weten wat het is noodzakelijk, kostbaar, gepast. In zijn ambten onderwezen te worden, komen we op terug. Profeet, priester, koning. Om op te wassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Om in die Christus dieper te worden ingezet en uit hem te leven. Kijk gemeente, dat is die levende kennis die zondag 7 bedoelt. En dat brengt vertrouwen mee. Als iemand nauwelijks kent, dan kan ik niet zeggen dat ik deze man voor 100% vertrouw. Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat ik mezelf alleen vertrouw, hoewel die neiging in mijn hart evenzeer zit als het u. Maar u bent het met me eens dat naarmate wij mensen leren kennen, vallen ze ons uit de handen, vallen ze ons tegen of vallen ze ons mee. En naarmate mensen meevallen, gaan we ze ook meer vertrouwen. Kijk, en zo is dat nu bij de Here ook. Als u omgang met de Here krijgt, naarmate u ervaring krijgt in die omgang, gaat u hem ook vertrouwen. Die mij naam kennen, die zullen mij vertrouwen. Gemeente, dat is niet alleen kennen en toestemmen, maar ook vertrouwen. Dat betekent je aan hem toevertrouwen. Ik kan zeggen, ik vertrouw u. Dat betekent, u bent een man van uw woord. Ik kan ook zeggen, ik vertrouw dat aan u toe. Dat betekent, u zult doen wat u zegt. Maar ik kan ook zeggen, ik betrouw mijzelf helemaal aan u toe. Dat is. Met al de, met de twee eerste erbij. Nu is het dus niet alleen maar ook. Het is aan elkaar verbonden. Het is met elkaar vervlocht. Kennen en vertrouwen. Meente, dat heeft tot voorwerp dat niet alleen anderen maar ook mij. De vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade geschonken was. Dat zijn weldaden die we later uitvoeriger hopen te bespreken. We hoeven dat niet alleen anders. Dat een ander zalig kan worden, gemeente, dat gelooft elke ontdekte zonde. Je zegt, ja, dat kan voor die man en voor die vrouw wel. Er zullen zijn drie wonderen in het jongste gericht. In de eerste plaats zullen we het wonder zien dat er mensen zijn die wij daar niet verwachten. In de tweede plaats zal daar het wonder zijn dat er mensen niet zijn die we er wel verwachten. En het allergrootste wonder zal zijn dat wij er zelf bij zijn. Niet alleen anderen, maar ook mij. Het evangelie is zeer persoonlijk. Komt op de mens aan. Je kunt het niet op het geloof van uw ouders doen. Meente, dat is een wondere zaak. Meente, dat is een wondere zaak. Vertrouw dat God mij de zonden vergeeft. Dat blijft ons leven lang aan de orde. Ga er nu niet breed op in. Ik heb er geen tijd voor, ik kom er nog wel op een andere keer uitvoerig op terug, zo God wil. Want er staat in die volgende en laatste vraag, wat is een christen nodig te geloven? Dat wil zeggen, dat blijft ons leven lang als een nood aan de orde. In een christenleven blijft nood om te geloven. Wat gelooft een christen? Hij gelooft de 12 artikelen. Wat zegt u? Zou een christen zalig worden door de 12 artikelen? Ja, zeker. Wat dacht u? Die 12 artikelen, dat zijn maar niet 12 klompjes ijs. Maar dat zijn 12 touwen uit de hemel die neerhangen tot verloren zondaren. Dat is de samenvatting van het onderwijs, het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, hoewel dat allemaal vast is in God, in zijn woord, in zijn belofte, moeten wij onderscheid maken tussen de zekerheid des geloofs en de zekerheid des gevoels. Er zijn mensen die alleen geloven als het voelen. Dat geldt in zonderheid als wij pas tot dit leven worden gewekt. Intussen zegt Comrie, kan dat het geestelijk leven veel kwaad. Wanneer we het gevoelsleven, hoe diep en wonderlijk ook en hoezeer bij u en mij veel dieper dan we onszelf bewust zijn, in de plaats schuiven van het geloofsleven. Geloofsleven, gemeente, is meer dan het gevoelsleven. Daarom kunnen er in de gelovige hele sterke schommelingen zijn. Aanvechtingen. Het is enerzijds rusten op de belofte van het evangelie. En het is anderzijds soms sidderen onder het getuigenis van eigen ongerechtigheid. En dat geeft. En daartoe hebben wij wapenen nodig uit Gods woord. Gemeente, wat een schat. Vergeving der zonde. Eeuwige gerechtigheid. Kloof is gedempt. De verhouding is hersteld. Het eeuwige leven beloofd. Gemeente, met welk geloof gelooft gij? Met dit geloof, met dit echte geloof, al is het nog zo pril, nog zo ontwakend en nog zo aarzelend, dat er niet is, zijt gevreemd van Christus en vervreemd van het leven. En zijt ge dus nog onder de toorn God. En hebben wij u te prediken de schrik des Heren, opdat die u bewegen tot het geloof. En u de uitdrukkelijke nodiging des Heren over te brengen, dat u niets hoeft te weerhouden, ook uw zonde niet, en dat de plaats der genade ruim en wijd is, al wie tot hem komt. Gemeente, tot hem komen, dat is ook verliezen onze aangename toestand. Want het is kostelijk als wij perioden van gebedsleven en nabijheid des Heren kennen. Wanneer we onze zonden kunnen bewegen, ach, kom dat elke dag maar. Wanneer het ons gaat om hem. Maar gemeente, houd goed in het oog dat de aangename toestand, hoeveel daar van God bij kan zijn, nooit vervangen kan de inleving in Christus zelf. Sluit elkaar niet uit, Marie. Maar hij moet het middelpunt bij u en mij zijn. En op die grondslag is er geloofsoefening. Niet alleen om met hem verenigd te worden, maar om uit die vereniging te leven. Nu, dat is een kostelijk voorrecht die daaruit ligt, die in het gegeven is. Want de Heilige Geest werkt dat evangelie, dat geloof, door de prediking van het evangelie in onze hart, werkt. Tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, het gaat altijd door. Wat een kostelijk voorrecht gemeen. Deze God op zijn woord te vertrouwen. Wat is het kostelijk, gemeente, zelfs als wij met Abraham van die geloofsweg afvallen. De grootste spanningen van het leven, God voorwaardig had. Prijs de Heere over deze schat. En verhef u nooit op iets wat u kreeg. Wat hebt ge, dat ge niet hebt ontvangen. Opdat gij steeds meer geoefend wordt. En de woorden Gods, als gij ze vindt, zou opeten. En zo zou verkrijgen het einde uw geloofs, dat is de zaligheid uw zielen. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Psalm 119, vers 53. Laat ons samen danken. Prezen zij uw naam, Heere, dat gij ons vanavond hebt willen onderwijzen in de weg waarin gij een zondaar zalig wilt maken. Dat gij hem leidt in de wegen van uw woord, in het voorwaarachtig houden, in het beamen, in het amen zeggen, op datgene wat gij voorzegt, en dat door de werking van uw heilige geest aan onze harten. Wil dat geloof versterken waar gij het hebt gewerkt. Wil gij dat geloof waar het door ongeloof dreigt overman te worden, bemoedigen. Wil gij dat geloof waar het dreigt begraven te worden, onder de loodzware vrachten van het leven tevoorschijn roepen, of niet. Maar wil het ook wekken waar het niet is. Want het woord des geloofs is tien krachten, een zaad der wedergeboorte, waaruit gij het geloof doet ontsprakken. En wil gij, Heere, in die weg des geloofs leiden, groot en klein, en het woord der prediking tot een zegen stellen, opdat we onszelf beproeven met welk geloof wij zelf geloven. En wij ons nooit en te nimmer aan onszelf kunnen vastklampen, maar aan u den levenden God, die zij u in het voorwerp des geloofs in de zaligmaker openbaar, daarmede u zelf, dat gij daarin, Heere, de heerlijkheid van uw naam en van uw deugden moogt openbaren. Breid uw handen zegenend over de gemeente uit, breng ons veilig thuis. Bewaar ons in de nacht die komt, sterk ons tot de arbeid waartoe wij geroepen worden. En wil ons gebed nog horen en verhoren, in Christus naam, amen. Wij zingen ten slotte gemeente uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort, Psalm 89, vers 7. Tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.